Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 84, het tweede en het zesde vers. Zelfs vinden muzzenhuis, o Heere, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. En wat er verder volgt in vers 2 en ook vers 6 van Psalm 84. wij deze middag belijdenis van het geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. Daarna willen we zingen van Psalm 86 en daarvan het 5e vers. Al de heidenen, door uw handen voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heere, bukken voor uw aanschijn neer en uw naam ter ere leven. 86 vers 5, naar de geloofsbelijdenis. Daarna wordt u gelezen uit het boek Job en daarvan het eerste hoofdstuk. Job 1 is de schriftlezing na de geloofsbelijdenis en Psalm 86 vers 5.
En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Zijn naam was Job. En dezelfde man was oprecht en vroom en godvrezende en wijkende van het kwaad. En hem werden 7 zonen en 3 dochters geboren. Daartoe was zijn vee 7000 schapen en 3000 kemels en 500 ossen en 500 ezelinnen. Ook was zijn dienstvolk zeer veel, zodat deze man groter was dan al die van het oosten. En zijn zonen gingen en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag. En ze zonden heen en nodigden hun 3 zusters om met hen te eten en te drinken. Het geschiedde dan, als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job heen zond en hen heiligde. En des morgens vroeg opstond en brandoffers offerde naar hun aller getal. Want Job zeide, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Alzo deed Job al die dagen. En er was nu een dag als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Heere te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Toen zeide de Heere tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere en zeide, om van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heere zeide tot de Satan: hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, God vrezende en wijkend van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heere en zeide: is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij niet een betuiging gemaakt voor hem? En voor zijn huis, voor al wat hij heeft rondom? Het werk zijner handen hebt gij gezegend, en zijn vee is in menigte uitgebroken in het land. Maar toch strekt nu uw hand uit, het tast alles aan wat hij heeft, terwijl u niets in uw aangezicht zal zegenen. En de Heere zeide tot de Satan: zie, al wat hij heeft staat in uw hand. Alleen aan hem strekt uw hand niet uit. En de Satan ging uit van het aangezicht des Heeren. En er was nu een dag, als zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken, in het huis van een broeder, de eerstgeborene, dat een bode tot Job kwam en zeide: de runderen waren ploegende, en deze linnen weidende aan hun zijde, dat de Sabeërs deden een inval, en namen ze en sloegen de jongens met de scherpte zwaards. En ik ben alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, ze kwam een andere en zeide: het vuur Gods viel uit de hemel en ontstak onder de schapen en onder de jongens en verteerde ze. En ik ben alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: de Galdeërs stelden drie hopen en vielen op de kemels aan en namen ze en sloegen de jongens met de scherpte zwaars. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. En als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: uw zonen en uw dochters aten en dronken wijn in het huis van een broeder, de eerstgeborene. En zie, een grote wind kwam van over de woestijn en stiet aan de vier hoeken van het huis. En het viel op de jongelingen dat ze stierven. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Toen stond Job op en scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd en viel op de aarde en boog zich neder. En hij zeide: naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zijn geloofd. En in alles zondige Job niet en schreef God niets ongerijms toe.
Tekst voor de prediking deze middag vindt u in Job 1, vers 1 tot en met 5. En we lezen daar Gods woord en de tekst. Er was een man in het land Us. Zijn naam was Job. En dezelfde man was oprecht en vroom en Godvrezende en wijkende van het kwaad. En hem werden 7 zonen en 3 dochteren geboren. Daartoe was zijn vee 7000 schapen en 3000 kemelen en 500 juk ossen en 500 ezelinnen. Ook was zijn dienstvolk zeer veel, zodat deze man groter was dan alle die van het oosten. En zijn zonen gingen en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag, en zij zonden heen en nodigden hun 3 zusters om met hen te eten en te drinken. Dat geschiedde dan, als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job heenzond en hen heiligde, en des morgens vroeg opstond en brandofferen offerde naar hun aller getal. Want Job zeide: misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun harten gezegend. Alzo deed Job al die dagen tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, zou u ons willen leren bidden zoals het behoort. Want wij kunnen onze lijsten met verlangens wel voor u proberen neer te leggen. Maar geeft u ons een gebed dat door uzelf gewerkt is. Heere, dan zijn wij zo afhankelijk van u in alle dingen. Wil u ons dan geven dat we ons ook deze middag op de kansel en onder de kansel voor u mogen verootmoedigen. Dat we een besef mogen hebben van onze kleinheid, onze broosheid, onze vergankelijkheid. En ook van onze zonde en van onze schuld tegenover u. Opdat wij ons echt voor u zouden mogen verootmoedigen. Heere, wij hebben niet verdiend dat u ons wil horen. En we hebben het niet verdiend dat u ons wilt verhoren. Maar wil u ons toch horen omwille van die lijdende knecht des Heren. Die dieper beproefd is dan Job. En die in een weg van lijden en van sterven genade wilde verdienen voor doodschuldigen. Opdat het hen zou gelden die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hoe zou hij ons ook met hem niet alle dingen schenken. Heere, wil u dan uit genade reden nemen om deze middag uw woord tot zegen te doen zijn. En geeft u ons wat nodig is en wat niet gemist kan worden bij het spreken en bij het luisteren. We zijn in alles zo van u afhankelijk. En u weet hoe onze gedachten misschien wel verward kunnen zijn. En alle kanten op kunnen zwerven, zou u ze nog gevangen willen nemen. En zou u onze gedachten nog willen brengen onder de gehoorzaamheid aan uw woord. En mocht het zijn onder de gehoorzaamheid van Christus. Heere, wilt u deze middag uw woord nog ingang doen vinden in harten van jongeren en van ouderen. We zijn allemaal onderweg, Heere. Geeft u dat we er iets van mogen beseffen. En geeft u dat we vanmiddag nog vanuit uw woord elkaar mogen aanspreken. En dat we dan een besef mogen hebben van dat ene nodige waar een vader als Job mee bezet was, ook voor zijn kinderen. U kent de vaders en de moeders in Barendrecht. U kent de grootouders. Heere, wil u ze geven. Dat ze iets mogen kennen van die bewogenheid van Job met zielen. En ook met de zielen van hun kinderen. En dat ze in een diep besef van hun eigen afhankelijkheid en ook van hun eigen onbekwaamheid, want wat moeten we dat altijd, Heere, beseffen. Maar dat zij en wij allen toch, ook degene die aan onze zorgen zijn toebetrouwd, mogen wijzen op dat ene nodige. Eerlijk mogen behandelen. Heere, u kent degenen hier in Barendrecht die de uwen zijn. Zou u ze willen gedenken deze middag, te midden van alle strijd, te midden van alle aanvechtingen, te midden van alle afwijking die er ook kan zijn in het leven van uw kinderen. Als ze zichzelf ervan moeten beschuldigen dat ze zo doen wat David moest belijden aan het einde van die 119e psalm. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond. En dan kunnen er toch tijden zijn dat ze dat laatste niet eens meer durven zeggen. Want hij volhardt naar uw geboon te horen. Heere, dan bidden wij van u, of u toch die altijd getrouwe herder zou willen zijn en willen betonen te zijn in het leven van de uwe. En of u ze wil terugbrengen in het rechte spoor, als ze in wereldsgezindheid misschien wel, en in aardsgezindheid, en in slordigheid, en op allerlei andere wijze zo kunnen zijn afgeweken. Het kan ook anders zijn, Heere. Dat er zo'n duisternis is gekomen en dat we onszelf onderzoeken. En dat het toch een raadsel is waarom het zo donker geworden is. Zou u onderwijs willen geven? Maar u kent ook degene hier in Barendrecht die van verre staan in geestelijk opzicht. Die zichzelf niet naderbij kunnen en durven brengen. Ook niet willen brengen. En die met mensenwoorden niet geholpen zijn, Heere, zou u nog eens tot hen willen spreken. Kan alleen om u, Heere, kan ook deze middag niet om ons. Als we hier zitten om te luisteren of als we thuis meeluisteren. En het kan ook niet om een dienaar van het woord die zich heeft voorbereid op de prediking van het woord. Kan alleen vanwege vrije genade. Maar zou u dat nog willen geven? Heere, wil u nog bekeren hen die onbekeerd zijn? En Heere, u weet waar ze zitten of waar ze staan deze middag. En u weet hoe ze zich op de been houden tegenover u. Maar als u één woord spreekt, Heere, dan kan een mens toch niet meer verder. Dan valt hij van zijn paard af in het stof. En dan komt er die vraag, wie zijt gij, Heere? Heere, wilt u dat werken, ook in Barendrecht? We dragen opnieuw de herder en leraar van deze gemeente aan u op. Heere, wil u hem gebruiken en wil u hem tot een zegen doen zijn in het midden van dit volk dat hij al zoveel jaren mag wijden met liefde tot de kudde die u hem gegeven hebt. En Heere, wilt u hem ook alles geven wat nodig is. Geeft u dat hij moed mag krijgen bij u vandaan om het werk hier voort te zetten. En we dragen hem aan u op samen met zijn vrouw en met allen die hem lief zijn. Heere, we denken aan de broeders van de kerkenraad. Wil u ze ook alles geven wat nodig is op de bezoeken? Zou u zelf willen meegaan? Zou u ze willen gedenken als ze naar de eis van uw woord en van het formulier de verborgenheden des geloofs hebben te onderzoeken en te overleggen? Heere, dat zij toch ook mogen ondervinden dat voorrecht van hemels onderwijs. Om dat te mogen doorgeven, ook op de huisbezoeken. En wilt u geven dat de liefelijkheid en de saambinding ook hier in Barendrecht mag blijven. We dragen, Heere, allen aan u op die in het midden van de gemeente ook een taak te verrichten hebben. Op de zondagschool en bij de verenigingen en in allerlei ondersteunende werkzaamheden. Gedenk aan een ieder. Wil u het werk nog zegenen en wil uw naam nog verheerlijken, Heere. We bidden u voor de ouders in de gezinnen. Mogen we ze dan aan u opdragen, Heere, maar ook degene die met verdriet denken aan het verlies van een kind of van meerdere kinderen zelfs. Diegene die juist wanneer ze de geschiedenis van Job hoorden voorlezen, zo bezet werden met allerlei gedachten. Heere, wil u aan hen denken. En wil u ze vertroosten en sterken. We bidden u voor degene die de kinderzegen niet ontvingen. Heere, u weet ook wie het betreft. En u kent ze als ze misschien wel die wens hadden. En als ze wel een hart hebben dat moederlijk of vaderlijk bewogen kan zijn met kinderen. En toch de zegen van kinderen niet ontvangen. Heere, laat het zo zijn dat uw troost ook dan ondervonden mag worden. En wil u ze helpen, ook als vanmiddag deze stof aan de orde is om behandeld te worden. We bidden u, Heere, voor hen die een ander kruis te dragen hebben. U kent de eenzame, u kent degene die strijden tegen hun eigen gevoelens, tegen hun eigen geaardheid. Heere, wil u ze sterken en wil u ze voor struikelen bevrijden. En met uw heilicht voorgaan en als ze zouden vallen, Heere, en gevallen zouden zijn, wil u dan die zwarte Satan schelden als hij het zegt. Blijf maar liggen en zondig maar door. Maar wil u ze geven dat ze hun schuld in waarheid voor u mogen belijden en u mogen smeken om genade om die strijd toch voort te zetten. Heren, zo bidden wij u ook of u uw woord tot zegen wil laten zijn op alle plaatsen waar het deze zondag uitgaat. We denken, heren, ook aan gemeenten waar grote zorgen, spanningen en moeite zijn. Heren, het is toch uw wijngaard. En er is zoveel bij van ons mensen en dat kan niet voor u bestaan, maar daar is toch ook uw werk. En u hebt toch een kerk in Nederland geplant. En ze mag er toch op allerlei plaatsen in ons land nog zijn. En zou u dan willen wederkeren tot uw wijnstok? En zou u, Heere, nog aan ons willen denken? En bijzonder daar waar puinhopen zijn, waar nood is, waar moedeloosheid zo kan heersen. Als we zien op de omstandigheden, Heere, geeft u allen die zich in die omstandigheden bevinden, ook in uw koninkrijk, dat ze het van u mogen ontvangen om de ogen eens af te trekken van de omstandigheden. En met een Stefanus eens te zien op die Christus die daar staat aan zijn vaders rechterhand. En die zorgt voor zijn kerk en die zijn kerk regeert. En die tot de dag van de wederkomst voortgaat met een kerk zich te vergaderen. En dan moeten er nog toegebracht worden. Dan zullen ze komen zoals we het gezongen hebben. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heere, en bukken voor uw aanschijn neer. Heere, wil u dat geven? In Nederland, buiten de grenzen van ons land, ook onder uw volk Israël, maar ook hier in Barendrecht. Dat uw naam verheerlijkt zou mogen worden. En op dat zondaren gezaligd zouden worden. Heere, we smeken het van u. De vergeving van al het onze. We bidden u ook nog om wat nodig is in deze week. Als de verkiezingen, als u het geeft, gehouden worden. Heere, geef ons onze verantwoordelijkheid te verstaan. En geef ons dat we biddend onze stem mogen uitbrengen. En sterkt u allen die over ons gesteld zijn, bijzonder degene die uw naam en uw getuigenis daar ook hebben te belijden. En dat alles uit genade om Christus wil. Amen. Psalm 119, het 9e en het 88e vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heere, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer. En vers 88, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Steer mij in rechte sporen. 9 en 88 van Psalm 119, u krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen nog, offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen wil, u alleen behagen, mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet, in het binnenst ingewand. Dat zijn woorden van Christus. Psalm 40, vers 4 willen we zingen in antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, een mus en een zwaluw, dat zijn maar hele kleine vogeltjes. Toch spreekt de dichter van Psalm 84, en we hebben dat vers aan het begin van de dienst gezongen, over die dieren. Zelfs vindt de mus een huis, de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt. Wat bedoelt de dichter daar precies mee? Wie hij ook geweest mogen zijn, David, of zoals andere uitleggers zeggen, een leviet die dienst deed in het heiligdom. In elk geval, als wij de 84ste psalm lezen, dan is dat een psalm waarin een heilig heimwee naar het heiligdom doorklinkt. De dichter is bij dat heiligdom ver verwijderd. En hij kan zichzelf in dat heiligdom niet brengen. En toch brandt zijn hart van verlangen, nee, niet naar dat heiligdom op zich, maar het is hem erom te doen om God daar te ontmoeten. En dan zegt hij het, in dat verlangen zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich. En dan denkt hij, kinderen, aan die vogeltjes die daar een nest maakten in de holten, in de muren rondom de tempel. Of onder de overkappingen van de gebouwen rondom de tempel. Daar hadden die mus en die zwaluw een nestje gemaakt, zo heel dicht bij de plaats waar de Heere zondige en schuldige mensenkinderen wilde ontmoeten. En die vogeltjes die konden daar zomaar vrij invliegen. Maar dan gaat het de dichter heel nadrukkelijk om een bepaalde plaats. En dat hebben wij ook gezongen. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest, en dan komt het bij uw altaren. Daar is het de dichter om te doen, om een plaats bij de altaren. Wat betekent dat precies? Waarom wil hij daar zijn? Wel, we hopen dat vanmiddag te horen vanuit de geschiedenis van Job. Als we Job ontmoeten met zijn kinderen bij het altaar. En dat schrijven we ook bij de woorden van onze tekst. Job met zijn kinderen bij het altaar. Drie gedachten. Allereerst letten we op het werk van God in Jobs hart. Dat is vers 1. In de tweede plaats spreekt onze tekst over de zegen van God in Jobs leven. Dat is vers 2 tot en met 4. En tenslotte horen we van de plaats van God in Jobs huis. Dat is vers 5. En dan komt de vraag naar u en naar mij, of we nu vader of moeder zijn of niet, of jong zijn of oud, maar welke plaats heeft de Heere en de dienst van de Heere eigenlijk in uw en mijn huis? En jongens, meisjes, jongeren, op jouw kamer. Afgelopen woensdag preekte ik in mijn eigen gemeente over de opperzaal van Daniël. En toen heb ik tegen de jongeren gezegd, die kamer die jij hebt. En misschien heb je die kamer wel voor jezelf, maar van wie heb je die eigenlijk gekregen? Die heb je nooit vergeten, van de Heere gekregen. Misschien wel een kamer voor jezelf, maar daar heeft de Heere ook een bedoeling mee. Want de Heere die heeft daar ook de bedoeling mee dat je je knieën daar in het verborgene zou buigen. De Heere, geef het ons. We willen gaan luisteren naar de geschiedenis van Job. En die geschiedenis van Job die begint met een mededeling die we lezen aan het begin van vers 1. Er was een man, zijn naam was Job. Dat is in onze taal een manier van spreken die gebruikt kan worden, bijvoorbeeld ook voor een verzonnen verhaal. Maar dat is het in de taal van de Bijbel niet. Als er staat, er was een man, dan is dat kenmerkend voor de Bijbelse geschiedschrijving. En dat is het eerste wat we deze middag vanuit onze tekst moeten leren. Wij hebben te maken met geschiedenis, niet met een gelijkenis. Zoals ook wel gezegd is over het boek van Job, dat zou een indrukwekkende gelijkenis zijn om een bepaalde diepzinnige boodschap door te geven. Nee, dit is geen gelijkenis, dit is een geschiedenis. Stelt u zich voor, gemeente, dat het een gelijkenis was geweest. Dan was de geschiedenis van Job wel indrukwekkend geweest, maar dan was zijn beproeving toch niet echt geweest. Dan had u daar, beproefde onder ons, nooit onderwijs uit kunnen krijgen op die manier. En dan was vooral het werk van God en het einde des Heren, want dat is het belangrijkste. Zo schrijft Jacobus daar later over in het Nieuwe Testament. Ge hebt gehoord de lijdzaamheid van Job en het einde des Heren. Dan zou dat einde des Heren ook allemaal maar verzonnen zijn. Nee, zo is het niet. We hebben hier te maken met geschiedenis. Job heeft echt geleefd. Job heeft werkelijk geleden. Hij is gebracht in de smeltkroes van de beproeving. En God heeft hem door die beproeving heen bewaard. Dat wordt niet alleen duidelijk in die beginzin van onze tekst, maar dat wordt ook duidelijk in Ezechiël 14, waar Job genoemd wordt als een man die echt geleefd heeft, en in Jacobus 5, waar hij dan nog een keer wordt aangehaald. Waar en wanneer heeft Job geleefd? Wel, als ik met die laatste vraag dan maar verder ga, wanneer, dat weten we niet precies. Er zijn uitleggers, en de meeste uitleggers denken daaraan, die zeggen dat Job geleefd heeft zo in de tijd van de aartsvaders. Abraham, Isaac, Jacob, of misschien iets later, een paar honderd jaar later, in de tijd van de uittocht uit Egypte, in de tijd van Mozes. Maar dat is dus heel diep in het Oude Testament. Waar Job geleefd heeft, dat weten we wel. Dat staat in onze tekst. Er was een man in het land Uz. Als je kinderen die plaats zou opzoeken in de atlas van de Bijbel en je zou zoeken op de kaart van Israël, dan zou je die plaats niet vinden. Want Uz lag niet in Israël. Uz lag buiten de grenzen van het beloofde land. Job is een man geweest die leefde buiten de kring, de lichtkring van Gods woord, zoals de Heere dat woord ontstoken had in de tijd van Abraham, Isaac en Jacob en onder hun nakomelingen. Job leefde in het land Uz. Waar heeft dat gelegen dan? Wel, als u naar de oostgrens van Israël zou gaan en u zou dan helemaal naar het zuiden gaan en u kijkt dan zo naar het oosten, naar waar tegenwoordig Jordanië ligt, dan ziet u daar roodachtig bergland. Bergland van Edom. Heel vaak hangt daar, als je vanuit Israël die kant op kijkt, een mist over de bergen. Je kunt het niet eens goed zien. En in dat mistige bergland, waarvan men in Israël misschien wel gedacht heeft, en dat is een belangrijke les, daar woont niemand die de Heere kent en die de Heere vreest. Dat is allemaal heidens gebied. Maar in dat mistige rode bergland van Edom, daar woonde Job. En daar heeft God, en dat is een wonder, zijn genade vrij laten vallen. Daar heeft God gewerkt in een zondaarshart. Want in dat land Us, waar niemand het verwachtte, daar was een man van wie we lezen, tweede gedeelte van vers 1, en dezelfde man was oprecht en vroom en Godvrezende en wijkende van het kwaad. Vier woorden worden genoemd om Job aan te duiden. Laten we ze maar proberen wat na te gaan. Het eerste, dezelfde man was oprecht. Dat is misschien wel het belangrijkste woord in het Bijbelboek Job. Oprecht. Wat betekent dat? Betekent dat dat Job geen enkele zonde had? Nee, dat betekent het niet. Maar het betekent wel dat het Job door genade te doen was geworden om God. Dat hij oprecht en eerlijk gemaakt was voor de Heere. Dat hij geen dubbele bodems meer had in zijn leven. Maar dat het hem echt om de Heere te doen was. Dat is het punt wat de duivel later in twijfel gaat trekken. Dan zegt de duivel, is het om niet dat God Job vreest? Met andere woorden, Job die zal onder die Godvrezende gestalte nog wel een dubbele bodem hebben. En daar zal nog wel iets heel anders liggen. Daar ligt natuurlijk gewoon eigenbelang. Want Job heeft de zegen van God nodig voor de tijd. En daar is het om te doen. En als u, Heere, die zegen in zou houden, dan zou Job u vervloeken, zegenen. Maar dan in de betekenis van vaarwel zeggen. Maar Gods woord zegt, dezelfde man was oprecht. Eerlijk. Ja, en dan in de betekenis van eerlijk gemaakt. Want het is natuurlijk niet zo geweest dat de Heere neerzag op de mensenkinderen en dat hij daar in het land Us nog een man zag. Ja, en die was toch een stukje eerlijker dan de rest. Dat was toch een Godvrezende man. En dat was een man die er wel voor in aanmerking kwam om Gods genade te ontvangen. Nee, voor Job geldt dat aangrijpende woord wat geldt voor ons allen. En wat de apostel Paulus schrijft in Romeinen 3. Dat de gehele wereld verdoemelijk is voor God. En Job was van zichzelf ook niet eerlijk voor God. Misschien wel eerlijk door Gods algemene goedheid in het leven van iedere dag, maar niet eerlijk voor God. God heeft hem eerlijk gemaakt. En u weet wel, het eerste wat een mens gaat ontdekken als de Heere hem eerlijk gaat maken, dat is dat hij oneerlijk is tegenover God. En oneerlijk is tegenover zijn eigen ziel. Dat is het eerste wat je ontdekt als je oprecht gemaakt gaat worden door de Heere. Dan kom je jezelf niet tegen als zo'n oprechte jongen, of als een oprecht meisje. Maar dan zeg je, och Heere, hoe ben ik toch met mijn ziel omgegaan en hoe ben ik toch met uw eer omgegaan en wie ben ik toch al die jaren geweest tegenover u. Zijn de mensen deze middag in Barendrecht die juist dat onoprechte bestaan zo hoog in zichzelf tegenkomen? Misschien wel mensen die zeggen, maar geen misverstand, want het is in mijn leven helemaal niet zo dat ik oprecht gemaakt ben. Integendeel, ik kom mezelf alleen maar tegen als een onoprechte, als een mens met zoveel dubbele bodems en zoveel bijbedoelingen, een mens die maar niet eerlijk kan worden voor God en die niet weet hoe het ooit nog anders moet worden. Twee dingen, gemeente. Het eerste, dat is, als u dat zou combineren met een dubbel leven in de zonde, dan roept de Heere u ook vanmiddag dringend tot bekering vanuit zijn woord. En dan zegt hij het tegen een man of een vrouw, een jongen of een meisje: bekeer je toch, want waarom zou je sterven? En waarom zou dat dubbel leven met die verborgen zondige praktijk uw eeuwige verlorenheid moeten worden? Maar dan zegt hij het ook vanuit die geschiedenis van Job, die eerlijk gemaakt werd door God, dat wat bij de mensen nu onmogelijk is, mogelijk is bij God. Dat de Heer nou van een oneerlijk, zichzelf bedoelend mens nog een oprecht mens kan maken. Dezelfde man was oprecht. Nog een ander woord, vroom. Het heeft in onze taal een beetje een negatieve klank. U zegt dat misschien ook wel eens, niet te vroom doen. Maar vroom in de Bijbel, dat betekent, althans hier, in rechte sporen gaan. Zo was het bij Job. Job mocht door genade gaan in de sporen van Gods wet. En als de Heere komt in het leven, dan komt er toch een begeerte om te gaan in de sporen van Gods wet. Heere, zegt Paulus op de weg naar Damascus, wat wilt gij dat ik doen zou? Vroom. Nog een derde woord, Godvrezende. Dat is een woord wat we zo vaak in het Oude Testament tegenkomen en wat betekent dat er in Jobs hart een diepe eerbied was voor de heilige God. Ook liefde was die de Heere zelf in het hart had gelegd en had gewerkt. Ontzag was. Job mocht de Heere vrezen en dat was er in zijn hart. En dat kwam uit in zijn leven. Dat blijkt ook in die vierde aanduiding die we lezen. Het slot van vers 1. Hij was wijkende van het kwaad. Dat is al een preek op zich. U kunt zich dat wel voorstellen. Wijkend van het kwaad. Dat is, jongens, met een grote boog om de zonde heen. Noem mij dat. Ik vraag het aan u en ik vraag het aan mezelf. Doen wij dat met een grote boog om de zonde heen? Of gaan we er vlak langs? En proberen we te kijken of we nog net een stukje dichterbij kunnen komen? Wat kan nog wel? Wat kan nog net? Job mocht door genade kwaad wijken. Die was bang voor de zonde, bang voor zijn eigen boze bestaan, net zoals Jozef in het huis van Potifar toen hij wegvluchtte bij de zonde vandaan. Job was wijkende van het kwaad. U leest verderop in dit indrukwekkende Bijbelboek ook dat Job een verbond had gemaakt met zijn ogen. Misschien nog heel kort iets daarover, een verbond met zijn ogen. En dan zegt hij, hoe zou ik acht geven op een maagd? Wat betekent dat? Een verbond, dat betekent dat je iets belooft. Dus Job heeft iets beloofd. Beloofd aan wie? Aan zijn ogen? Nee, natuurlijk niet. Job heeft iets beloofd wat zijn ogen betrof aan de Heere. Heere, mag ik aan u beloven dat ik deze ochtend met uw hulp, Heere, want zonder u zal het niet kunnen, maar dat ik met uw hulp en door uw genade zal strijden tegen de zonde met mijn ogen en dat ik mijn ogen niet zal richten op wat onrein en wat verkeerd is. Dat ik mijn ogen zal afwenden van de ijdelheid. En Heere, wil u daarin geven wat nodig is. Wend mijn oog van de ijdelheden af. Dat was dat verbond met zijn ogen. Dat is natuurlijk niet iets geweest wat Job één keer maakte. Zo één keer voor de rest van zijn leven. Dat is ook helemaal niet de praktijk in het leven van Gods kinderen. Dat ze één keer een gelofte doen aan de Heere. Dat ze één keer een voornemen hebben om tegen de zonde te strijden. Maar als het goed is, dan wordt zo'n verbond met de ogen en zo'n verbond tegen de zonde en zo'n voornemen in het leven der heiligmaking steeds opnieuw voor Gods aangezicht biddend en in diepe afhankelijkheid gemaakt. Dat was iets van het leven van Job. Job maakte een verbond met zijn ogen, week van het kwaad. Gemeente, als we Job nu zo tegenkomen, helemaal aan het begin van het Bijbelboek, hoe is het dan? Brengt die tekening van Job u in het gemis? Zijn er mensen die moeten zeggen, dat is er niet bij mij? En die dat niet maar gevoelloos zo onder ogen zien, maar die dat als nood in hun leven ervaren. Heere, was dat maar zo in mijn leven, dat ik vroom mocht zijn en mocht wijken van het kwaad. God van Job leeft nog. En dat u hem, dat jij hem toch te voet zou vallen en zou vragen, Heere, u die werkte in dat hart van die man in het land Us, waar niemand het verwachtte, zou u willen werken in mijn leven en in mijn hart, want daar begon het. Het werk van God in Jobs hart. In de tweede plaats, de zegen van God in Jobs leven. Er worden drie dingen genoemd als het over de zegen gaat die Job ontving. Het eerste leest u in vers 2. Hem werden 7 zonen en 3 dochters geboren. Dat is een groot gezin geweest. En dat was een zegen van de Heere. Daarom staat het er, Heer. U weet met mij wel dat Job zijn kinderen niet alleen gekregen heeft, maar dat hij ze ook allemaal weer heeft moeten begraven. Deze 10. Maar dat hij ze kreeg, was een zegen van de Heere. Dat is iets wat de Bijbel telkens weer aanwijst. Psalm 37, Psalm 127, 128. Kinderen zijn een erfdeel des Heeren en des buiksvrucht is een beloning. Dat is iets om niet te vergeten voor ouders. Als u op huisbezoek zou, als u een huisbezoek zou ontvangen ter gelegenheid van de geboorte van uw kind en een dominee staat bijvoorbeeld met de ouders bij het wiegje en hij zegt daar, dat is een zegen van de Heere, ja dan zijn de ouders het daar ook eigenlijk altijd wel mee eens. Natuurlijk, dat is een zegen van de Heere. Maar als je kind nu oud wordt, ouder wordt en gaat schoppen tegen de regels. En moeilijk wordt en niet meer te hanteren is. En je als moeder of misschien ook wel als vader tranen moet schreien over je kind. En als er zulke grote zorgen zijn, toch zegt de Bijbel dat onze kinderen een zegen zijn. Het is natuurlijk de vraag welke kant we daar dan mee opgaan. Dat horen we ook wel als de Heer het geeft vanuit het voorbeeld van Job. Eerst worden zijn kinderen genoemd. Tweede zegen, vers 3. Daartoe was zijn vee 7000 schapen, 3000 kemels, kamelen, 500 juk ossen, 500 ezelinnen. Ook was zijn dienstvolk zeer veel, zodat deze man groter was dan al die van het oosten. Job was een man met een groot bedrijf. Druk bezet. Een man die heel wat vee had, een groot boerenbedrijf had, waarschijnlijk ook in vee gehandeld heeft. Druk bezet, maar niet te druk om de Heere te vrezen. En niet te druk om straks met zijn kinderen bij het altaar te staan. En niet te druk om te wijken van het kwade. Wij kunnen dat zo aanvoeren, jongeren, ouderen, misschien dat u dat wel niet doet, maar we zouden het zo kunnen aanvoeren, te druk om de Bijbel te lezen, te druk om de eenzaamheid te zoeken en Gods aangezicht te zoeken in de eenzaamheid, te druk om mezelf te onderzoeken, te druk om, noemt u maar op, maar een mens gaat niet naar de kerk omdat hij te druk heeft, maar in dat geval omdat hij geen lust heeft om de Heere te vrezen. Ik spreek niet over alle omstandigheden, dat begrijpt u. En een mens laat zijn Bijbel toch niet dicht omdat hij het te druk heeft, maar omdat hij het te onbelangrijk vindt. En hoe zou je, jonge vriend, als je de Heere niet zoekt in zijn woord, en als je geen ernst maakt met de eis van de Heere, en als je niet bidt en je niet afzondert, hoe zou je het dan eigenlijk ook kunnen volhouden dat je het belangrijk vindt om behouden te worden? Job had het niet te druk, ondanks al die verantwoordelijkheden die hij had. Groot gezin, groot bedrijf, drukte van het werk. En dan nog een andere zegen die er genoemd wordt, de derde, vers 4. En zijn zonen gingen en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag. En zij zonden heen en nodigden hun drie zusters om met hen te eten en te drinken. Wat betekent dat? Wel, dat die 7 zonen van Job af en toe feestmaaltijden hielden. Daar moet u hier aan denken. Maaltijden ter gelegenheid van het schapenscheren of een kind dat gespeend werd. Dat was ook reden om een feestmaaltijd te houden. Zo weten we vanuit de Bijbel. En die zonen van Job gingen en maakten maaltijden. En dat deden ze in ieders huis op zijn dag. Dus we hebben de indruk dat dat een feestmaaltijd was van 7 dagen lang. Waarbij het zo was dat iedere dag gehouden werd in het huis van een andere zoon van Job. En dan kwamen ze weer bij elkaar en die drie zussen die waren er dan ook bij om met hen te eten en te drinken. Dat wordt straks nog wel duidelijk, dat zijn geen op voorhand zondige feesten geweest. Die zijn er natuurlijk ook. Daar krijg je misschien ook wel eens een uitnodiging voor. Daar krijg je misschien ook wel eens een filmpje van te zien. Zondige feesten waar een mens zich klaarmaakt voor, en ik zeg het in bewogenheid, maar voor de hel. Maar daar gaat het hier niet over. Wat is de zegen voor Job geweest dat dit gebeurde in vers 4? Dat is dat er een goede verhouding was tussen zijn kinderen. Dat is ook een zegen. Dat is niet aan in ieder gegeven en dat was in de Bijbel ook niet aan al Gods kinderen gegeven. Adam had een Kain en een Abel en Kain sloeg Abel dood. En Isaac, die had een Jacob en een Esau, maar Esau stond Jacob met leven. En Jacob had wel 12 zonen, maar 10 van zijn zonen waren met haat vervuld tegenover Jozef. Het is geen vanzelfsprekendheid als ouders niet alleen kinderen mogen krijgen, maar als het tussen hun kinderen ook nog vrede mag zijn. Het kan een beproeving zijn als het anders is. Job mocht het ontvangen dat het goed was tussen zijn kinderen. Dat was de zegen. En toch, en dat brengt ons bij onze derde gedachte, de plaats van God in Jobs huis. En toch, Job is er niet gerust op geweest. Kwam Job ook op die feestmaaltijden, kinderen, als zijn jongens daar waren en als zijn dochters daar waren? Nee, Job was er niet bij. Heeft Job die feesten aan zijn kinderen verboden op voorhand? Nee, ook niet. Het was niet zo dat Job zijn kinderen helemaal niets gunde. Maar Job was er ook niet gerust op. En zulke vaders en moeders kunnen er in Barendrecht ook wel eens zijn. Die een kind hebben of meerdere kinderen hebben. En ze weten het niet. En ze denken bij zichzelf, we kunnen niet alles verbieden. En dat kan ook niet. Wel alles verbieden wat tegen Gods woord ingaat. Maar dan blijft er ook iets over waarvan je zegt, ik weet niet hoe mijn jongen daar is. Of hoe mijn dochter daar is. En ik kan er niet helemaal de vinger achter krijgen wat daar precies gebeurt. Of voor het oog is het allemaal wel goed en lijkt het allemaal wel goed te gaan. Maar, en dan, vaders, moeders, waar brengt dat u? Laten we eens letten op Job. En dan, we zijn inmiddels bij het 5e vers, maar daar gaan we maar eerst lezen aan het slot van het vers. Want Job zeide, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Dat is de vrees geweest van Job. Dat is de angst geweest die hem om het hart sloeg als zijn kinderen weer zo'n maaltijd hielden. En er was zo voor het oog helemaal niets van te zeggen. We zouden zeggen, het was een verantwoorde feestmaaltijd. Wat doen jullie daar dan? Vader, we eten wat met elkaar, we drinken wat. Bid je wel voor het eten? Ja, natuurlijk doen we dat. En wat doen jullie daar dan nog meer? Nou ja, we zijn wat vrolijk met elkaar en... En daar zit Job. En de angst slaat hem om het hart. Misschien hebben mijn kinderen gezondigd. Verbieden kan hij het niet. Maar hij is bewogen met de ziel van zijn kinderen. En Job was, en ik bedoel dat eerbiedig, maar Job was niet alleen maar een vader die zijn kinderen eens een feestje gunde. En een pleziertje gunde. Maar Job was iemand die tot in het diepst van zijn hart bewogen was met het eeuwige zielenheil van zijn kinderen. En Job was bovendien, en dat is ook een vrucht van dat genadewerk van God in zijn hart, een man die bezet was met de eer van God. En kijk, als hij dan denkt aan zijn kinderen, en als hij denkt aan hoe ze bij elkaar zijn, dan is daar die vrees misschien hebben. Let u erop hoe het er staat. Mijn kinderen gezondigd. Mijn kinderen. Dat zijn degenen die mijn beeld vertonen. Dat zijn degenen die net zo'n verdorven hart hebben als ik van nature. En Job zal misschien in zijn onverschillige jongens, in zijn aardsgezinde jongens, zijn eigen zondige bestaan hebben teruggezien. En als een mens daar iets van ziet, ook een vader of een moeder, dan wordt het allemaal zo anders. Want dan kun je boven je kind niet meer staan. Maar dan moet je naast hem of haar neerknielen en het zeggen: o God, dat heeft hij, dat heeft zij ten diepste van mij. Dus één ding nodig, Heere, en wat u hebt gewerkt, en dat zal toch in Jobs gebed een plaats hebben gehad, wat u hebt gewerkt uit genade in mijn hart en in mijn leven, dat hebben ze alle 10 nodig. Dat hebben ze alle 10 nodig. Heere, wil u het toch werken en wil u het toch schenken? Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. En dat woord zegenen betekent in het Bijbelboek Job heel vaak het tegenovergestelde. Dan betekent het ten diepste vaarwel gezegd, gevloekt. Misschien zijn mijn kinderen zo in het aardse opgegaan en in al die dingen opgegaan dat ze God vaarwel hebben gezegd. En dat ze in hun hart de Heere hebben gezegend. Zou het kunnen, jonge mensen, dat je zo'n vader of zo'n moeder hebt? En je denkt misschien wel eens: waarom doet mijn vader of mijn moeder nou zo moeilijk over dingen die niet per se verkeerd zijn? Maar zou het kunnen dat je een vader of een moeder hebt die dit zegt: misschien hebben mijn kinderen de Heere in hun hart gezegend. En ze zitten er wel deze zondag. En ze komen wel op de catechisatie, gelukkig wel. Maar hoe is het nou in je hart? Ook jij, jongen, meisje, als je in je hart de beslissing al genomen hebt om de dienst van de Heere vaarwel te zeggen, en als je misschien helemaal niet meer bidt voor jezelf, en als jij het zegt bij jezelf: als de Heere bestaat, dan moet hij het eerst maar eens laten merken in mijn leven voordat ik bidden ga. En je draait precies om de volgorde die de Heere in zijn woord aanwijst. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Wat doet Job dan? Zuchten, zegt u. Dat zal hij gedaan hebben. Bidden. Dat heeft hij gedaan. Job doet ook nog iets meer. En dat is het laatste wat we nog willen overdenken vanuit het 5e vers. Eigenlijk zijn dat 3 dingen. Maar daar ligt nog heel veel onderwijs in. Het geschiedde dan, zegt het begin van vers 5, dat als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job heen zond. Dat is het eerste. Job zond heen. Hij stuurt een knecht of een dienstmeisje naar zijn kinderen toe met de vraag: willen jullie bij vader komen. En willen jullie met vader spreken over, ja, want dat begrijpen de kinderen wel, over de dienst van de Here. Misschien is dat wel het enige wat u nog kunt doen, ouders in de kerk. Misschien ziet u geen mogelijkheid meer voor iets anders. U kunt uw kinderen nog eens vragen. Maar ze willen misschien niet eens meer. Kan dat ook, jongens? Dat je vader of je moeder zo aan het einde van het lezen uit Gods woord nog eens iets wil zeggen vanuit zijn hart? Of dat je moeder nog eens iets wil zeggen vanuit de liefde? En dat je je hoofd ervoor omdraait. Job zond heen. Tweede, hij heiligde hen, zegt vers 5. En dat wil zeggen dat zijn kinderen gekomen zijn. En dat ze daar bij Job staan. En dat Job met hen is gaan spreken. En dat Job heeft gezegd. Wie, mijn jongen, was je nu al die 7 dagen van die feestmaaltijd voor Gods aangezicht? Denk daar eens over na. Onderzoek jezelf eens. Onderzoek je leven eens. En als u de lijn doortrekt, wie was u, wie was jij, wie was ik? In de afgelopen 7 dagen. Tegenover God. Die alle dingen ziet. Wie zijn we geweest tegenover hem? Job heiligde hen. Dat wil zeggen, Job bracht hen tot een zelfonderzoek. En Job wees hen er ook op dat ze de volgende morgen op een bijzondere manier voor Gods aangezicht gesteld zouden worden. En ook daar moesten ze zich op voorbereiden. Daar moesten ze zich eerbiedig op voorbereiden. In een besef van Gods heiligheid moesten ze hun kleren wassen. Zo was dat in de tijd van het Oude Testament. Moesten ze zichzelf baden. Moesten ze afzien van de omgang tussen man en vrouw wanneer ze getrouwd waren. En anders zeker natuurlijk, ze moesten zich heiligen. Dat is het tweede. Onderzoek jezelf eens. Wie ben je nu geweest voor Gods aangezicht? En dan het derde. En dat staat in het midden van vers 5. En des morgens vroeg opstond en brandoffers offerde naar hun aller getal. Naar hun aller getal. Hoeveel kinderen had Job ook alweer? 7 zonen, 3 dochters, 10 kinderen. En dan gaat Job 10 offers brengen. Hij offerde naar hun aller getal. Waarom Job niet met zijn 10 bij dat altaar? Nou, probeert u het zich maar even voor te stellen hoe dat gegaan is. Daar riep Job zijn oudste zoon. Ik weet niet wat voor jongen het geweest is. Misschien wel een onverschillige jongen. Die de woorden van zijn vader met een wat nukkige houding heeft aangehoord. En wat naar beneden heeft gekeken en zijn schouders heeft opgehaald. En hij heeft de hele nacht goed geslapen. Maar het kan ook een jongen zijn geweest die door de zegen van de Here in zijn hart werd geraakt. En toen Job die vraag aan zijn hart legde: jongen, wie ben je toch geweest de afgelopen 7 dagen voor het aangezicht van God? Dat toen die vraag naar binnen geslagen is. En dat hij niet meer slapen kon. Here, wie ben ik geweest voor u? Maar hoe het ook zij, hoe die daar heeft gestaan, Job neemt hem mee naar het altaar. En wat gaat Job daar doen? Hij wijst zijn zoon en die zoon moet zijn handen leggen op de kop van het offerdier, want zo werd er geofferd. En die zoon moet zijn zonde voor Gods aangezicht belijden en uitspreken. En als die zoon dat gedaan heeft, dan neemt Job zijn mes en dan snijdt hij de hals van dat offerdier door en hij vangt het bloed op. En het dier dat geslacht is en gestorven is, wordt op het altaar gelegd. En het vuur wordt ontstoken en dat dier gaat in vlammen op. Job offerde brandoffers naar hun aller getal. Begrijpt u, gemeente, wat Job deed? Job kon zijn kinderen niet bekeren. Job kon zijn kinderen niet een nieuw hart geven. Hij kon zijn kinderen niet zalig maken. Maar naar zijn vermogen heeft hij zijn jongens en zijn meisjes, zijn dochters, zo indringend mogelijk willen bepalen bij die drie werkelijkheden, de werkelijkheid van hun schuld. Jongen, onderzoek je nou wie je geweest bent voor God? Want ik weet vanuit mijn eigen ondervinding en vanuit mijn eigen beleving wat er in een mensenhart kan omgaan. En hoe wij van nature tegen God zondigen. Job heeft zijn kinderen gewezen op hun schuld. Niet vanuit een fariseese houding, maar naast hen staande. Het waren zijn kinderen. En Job heeft ze gebracht bij het altaar, waar alles spreekt van de rechtvaardigheid van God, waar het bloed vloeit en dat bloed dat predikt zonder bloedstorting geen vergeving. Dat bloed dat predikt de ziel die zondigt zal sterven. En iedereen die daar echt geestelijk onderwezen werd bij het altaar, die heeft er iets van gezien. Datgene wat dat offerdier moet ondergaan, dat is wat ik naar Gods rechtvaardig oordeel heb verdiend vanwege mijn zonde. En waar die vlammen hoog oplaaiden op het brandofferaltaar, predikten die vlammen Gods rechtvaardige toorn over de zonde. En Job heeft zijn kinderen erbij gebracht. Niet in de vlammen gebracht, maar wel bij die vlammen gebracht. En hij heeft het gezegd, als het ware zonder woorden, kijk eens. Onze God is buiten dat enige geldige offer verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Daar heeft hij op eerlijk met zijn kinderen over gehandeld. Maar hij heeft ze ook gewezen op die ene weg van ontkoming. Hij heeft ze gewezen op de noodzaak om hun handen te leggen op de kop van dat offerdier en om hun schuld in waarheid voor de Heere te belijden. Maar ook om die schuld, en zo was het toch in het oude verbond, symbolisch over te dragen op dat offerdier. En dan nam dat dier de schuld over en op zich. En die ging sterven in plaats van de zondaar. En dat wees heen naar de komende Christus. Dat wees heen naar diegene van wie Psalm 40 het zingt. Dat de rol des boeks in zijn naam vervuld is. Job heeft zijn kinderen gewezen op die ene weg van ontkoming in Christus. En nog een keer hoe het geweest is in het hart van de kinderen van Job, we weten het niet. Misschien zijn er onverschillig geweest. Misschien zijn er die onderwezen werden en die stilgehouden werden. Maar als die donkere dag komt, die dag vol van beproeving, en Job op één dag hoort dat al zijn 10 kinderen zijn bedolven, in het huis van de maaltijd waar ze bijeen waren. Dan hoeft Job zich niet te verwijten bij al het verdriet en bij alle smart die hij droeg over het verlies van zijn kinderen. Maar dan hoeft hij zich niet te verwijten: ik heb er met mijn kinderen nooit over gesproken. Ik heb ze wel een feestmaaltijd gegund, maar ik heb ze nooit gewezen op dat ene nodige. Ik heb ze nooit gewezen op hun schuld en op Gods rechtvaardigheid, maar ook op die enige weg der ontkoming. Want met alle gebrek en alle schuld die Job moest leren inleven en ook op Gods tijd ging belijden, heeft Job toch bij het altaar zijn kinderen onderwezen. En vanmiddag, gemeente van Barendrecht, stonden we er in gedachten bij de kinderen. De jongeren, de ouderen. En daar ligt een les in voor ons allen. Die drievoudige les: zonde, recht, genade. De Heere geven dat we die les mogen leren bij het altaar. Amen. Toch ook nog te weinig gezegd. Want als we deze 40ste psalm hebben gezongen, dan zingt die psalm niet van Job, de leider van het Oude Testament, maar dan zingt die psalm van Christus, die geleden heeft zo oneindig veel dieper dan Job. Het is toch door hem en door zijn arbeid alleen dat kinderen en jongeren en ouders en ouderen nog bekeerd kunnen worden en nog zalig kunnen worden. Alzo deed hij op al die dagen, Heere, geeft u ons een dag bij dat altaar om door u onderwezen en geleerd te worden. En om dan toch ook deze zondag niet te eindigen in Job, maar in de God van Job en in dat lam op wie Job de schaduwen van het Oude Testament steunen mocht. Heere, heilig uw woord aan onze harten. En wil u geven, Heere, dat wij niet onbekeerd zullen verder leven. En dat wij onderwijs mochten ontvangen door het luisteren van uw woord, maar ook bij het nadenken daarover. Vergeef al het gebrekkige en het zondige dat er zo van onze kant was. Maar zegen het uwe. En wilt u de gemeente gedenken en ook aanstaande zondag weer in alle getrouwheid samenbrengen. Heere, gedenk ons in het verdere van deze uw dag. Geeft u dat de zegen van de Sabbatsrust ook ondervonden mag worden. In de stille overdenking en in het spreken wellicht ook met elkaar over uw woord en over uw getuigenis. Heere, we vragen het om Christus willen alleen. Amen. 103 vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. 103 vers 7. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.